Kan ik je vragen, heeft iedereen het boek Vrijheid gelezen? Of zijn er mensen die het niet hebben gelezen? Er zijn mensen die het niet hebben gelezen. Nee, goed, dan ga ik wat meer vertellen over het verhaal dat erin staat, want anders is het precies science fiction. Hè? Goed, eerst en vooral wil ik toch de organisatoren bedanken. Het is al gezegd, ik heb hier nog als onderzoeker gewerkt in dit gebouw, dus het is altijd fijn om hier terug te komen. Het is eigenlijk ook deze plek geweest waar ik de kans heb gehad, mijn passie, ecologische gedachtegoed, om daaraan te beginnen werken. En goed, toen men mij vroeg van ja, welk boek zou je willen kiezen, zat ik eerst op een wat klassieker spoor. Je hebt zo wat klassiekers, ook romans waar het milieuvernietiging of natuur prominent aanwezig was. Maar toen dacht ik van, eigenlijk wil ik een wat minder voor de hand boek liggen. Dat toch heel veel in zich heeft rond ecologie. Als je ecologie opvat als een mens- en wereldbeeld, zoals ik dat doe. Dus ecologie is veel meer dan louter milieubehoud, milieubeleid. Voor mij is ecologie, sommigen noemen het ook ecologisme. In Frankrijk noemen ze het politiek ecologiek. Is voor mij mens en wereldbeeld, een kijk op de samenleving en heeft het eigenlijk alles te maken met de relaties, verhoudingen. En het is ook mijn overtuiging van daaruit dat de wijze waarop we ons verhouden tot de wereld, tot de natuur, die kan je niet scheiden van de wijze waarop we ons verhouden tot onze medemens of mensen op een andere plek in deze planeet. Of omgekeerd. Als we in een uitbuitingsrelatie zitten ten aanzien van mensen in het zuiden, is het niet verwonderlijk dat we ook in een uitbuitingsrelatie zitten ten aanzien van de natuur. Dus ik denk dat die dingen samenhangen. En ook dat, lijkt logisch, maar het is belangrijk daar wat op door te denken, dat de tijd en context, de tijd en ruimte waarin we opgroeien, de samenleving, natuurlijk ons vormt, socialiseert. En we kunnen ons daar natuurlijk tegen verzetten. Maar je kan natuurlijk nooit je achtergrond wegkomen. En een samenleving verandert ook. En dat betekent dat ook je handelingsmogelijkheden, je vrijheid mee evolueert. En dus in die zin vind ik een heel interessant boek, want het begint eigenlijk eind jaren 70. Lekker mei 68 is komen overwaaien, we zitten in een lekker progressieve tijd. Maar zonder dat je het merkt, komt daar toch ineens Thatcher en Reagan gepasseerd. Nadien zitten we in het Bush-tijdwerk, is er de Irak-oorlog en is het eigenlijk het republikeins gedachtegoed dat de plak zwaait. Dus dat verandert wel wat aan een mens, zou ik zeggen. Dat is dus een belangrijke reden waarom ik voor dit boek heb gekozen. Natuurlijk, toen ik het uit de kast haalde, een tijdje terug, om deze lezing voor te bereiden, dacht ik van, ish, foute keuze. Stel voor dat mensen dit boek nog een keer kopen voor deze lezing. Zoveel papier, zoveel bomen. Ik had beter misschien zo'n klein poëziebundeltje meegebracht. Er is recent nog iets fijn verschenen van Maud van Rauwraagt, die het heeft over Les is mooi. Dat was misschien beter geweest, maar kijk. Misschien dat met de e-reader in de toekomst we ons dat niet meer moeten afvragen. Goed. Ik herhaal even, want het is essentieel. Ecologie gaat over verhoudingen. Hoe we ons verhouden tot de dingen en van daaruit proberen zaken te regelen. Ik geloof dus niet dat bijvoorbeeld het klimaatprobleem een technisch probleem is dat we een keertje kunnen oplossen. Nee, het klimaatuitdaging heeft te maken hoe we ons verhouden onderling ten aanzien van de natuur. En als we kiezen voor een meer harmonieuze houding, toekomstgericht, zal eruit ook een andere houding ten aanzien van de klimaatuitdaging naar voren komen. Dat betekent dus heel belangrijk hoe we ons verbinden. Willen we ons verbinden? Willen we ons verbonden voelen, wat meteen een waardering inhoudt? Of leven liever een snel onthecht leven met het permanente gevoel van de non-plaats, zoals Lipovetsky dat noemt? Heel ons leven als zijnde op een luchthaven. Altijd het idee van, ben je weg, moet je eigenlijk geen zorg dragen. En dus, ik vind dus dat in de roman Vrijheid, die veranderde tijd en ruimte, zeer goed wordt geschetst. Eigenlijk toont hij hoe de omgang van de natuur bepaalt hoe mensen hun weg zoeken in het leven, of omgekeerd, hoe persoonlijke verhoudingen, wat daarin verandert, een impact heeft op de mensen. Het is natuurlijk een roman die zich afspeelt in de Verenigde Staten. het land van Woody Allen. En het gaat er nogal neurotisch aan toe. Ja, ik zou zeggen aan jullie de vraag of onze samenleving daar ook zijn deel van heeft, of daar misschien toch een beetje bespaard van blijft. Maar ja, ik denk toch ook dat een deel van dat gejaagde, consumptieve leven hier ook wel herkenbaar is. En Franssen stelt in zijn roman thema's aan de orde die meer en meer opduiken in het actueel maatschappelijk debat, verbonden met ecologie. Ik kan het bijna, denk ik, elke week in de krant lezen. Gaan onze kinderen het nog wel beter hebben dan wij? Waarbij dan eigenlijk impliciet wordt gedacht aan materiële goederen, op microvlak en op macrovlak economische groei. Dat is zo, terwijl in een roman heel duidelijk, ja, op een bepaald moment de twee hoofdfiguren, Walter en Patty, vooral de moeder, tot de conclusie komt van, als ik nu kijk naar hoe ver mijn ouders het hadden gebracht, dan is daar precies toch iets gestokt in die vooruitgang. Tweede vraag die daarbij opduikt is of onze gefragmenteerde samenleving het toelaat om te komen tot een progressieve politiek die voldoende draagvlak opbouwt voor een krachtdadig milieubeleid. Maar goed, dat voldoende als inleiding. Waarover gaat het boek? Ja, je weet het, hè. Het boek gaat over een vogeltje. De azuurzanger. Maar wat is interessant, aan de ene kant vinden we wel heel sterk gevonden, die cover. Maar natuurlijk, we kennen allemaal de uitspraak zo vrij als een vogeltje. Maar als je goed ziet, zit dat vogeltje op prikkeldraad. Dat is natuurlijk een vorm van vrijheidsberoving, prikkeldraad. Dus je zou kunnen zeggen, kan de mens zo vrij zijn als een vogeltje, of valt dat lelijk tegen? En langs de andere kant, laat de mens de vogels de natuur voldoende gedijen. Voldoende vrijheid om te gedijen. Ik denk dat het twee vragen zijn die terugkomen doorheen het boek. En om niet alleen over het boek te vertellen, wil ik eigenlijk ook nu starten met een citaat. Het is het eerste en ook het langste citaat. Ik zou zeggen, sluit even uw ogen en neem u mee in de, laat u vervoeren in de wereld van de vogeltjes. Het was de tijd van de vogeltrek, het seizoen van verre vluchten, gezang en paring. In de tropen van de nieuwe wereld, waar de biodiversiteit misschien nog wel uitbundiger was dan elders op aarde, werden een paar honderd vogelsoorten rusteloos en vlogen op uit het midden van de duizenden andere soorten, die er de voorkeur aangaven om dicht opeen te blijven zitten en zich op hun tropisch gemak voor te planten. Welgeteld vier van de honderden Zuid-Amerikaanse vogelsoorten zetten koers naar Verenigde Staten. De gevaren van de overtocht voor liefnemend in het verlangen naar de zomerse werelden aan voedsel en nestelruimte al daar. Azuurzangers, een van die vier soorten, klapwiekten noordwaarts langs de kusten van Mexico en Texas om daar uit te waaieren naar de bossen van Appalachia. Hoogbouw, hoogspanningsdraden, windmolens, zendmasten werden miljoenen trekkers fataal, maar miljoenen meer overleefden de tocht en veel daarvan streken in dezelfde boom neer waarin ze het vorige jaar een nest hadden gebouwd, op dezelfde bergkam. Maar elk jaar weer vonden minder vogels de oude woonstee terug. Die was dan verdwenen onder het asfalt van een parkeerterrein of snelweg, kaalgekapt voor hout om pellets van te maken, ontwikkeld tot een villawijk of uit de weg gebuldozerd om plaats te maken voor een winkelcentrum. Uitgeput na 8000 kilometer vliegen, moesten de trekkers onderling wedijveren om de resterende beetjes groen in hun oude omgeving. Ze zochten er vergeefs naar een partner, ze gaven het idee van broeden op en leefden nestloos voort, of ze vielen ten prooi aan jagers of katten. Maar Amerika was nog steeds een enorm en relatief jong land, en wie de moeite wilde nemen om op zoek te gaan, die vond nog altijd plekken waar het wemelde van de vogels. Kijk. Amerika, een land waar niet alleen mensen wonen, maar ook elk jaar trekvogels uit het zuiden komen in de hoop zich te kunnen voortplanten, hun nest terug te vinden. Natuurlijk zijn vogels niet de enige hoofdrolspelers, ik heb het reeds gezegd. Het is eigenlijk een koppel, Walter en Patty, die de hoofdrolspelers zijn. En ja, ik moet ook, het is al gezegd, ik ben geen literatuurwetenschapper, dus ik ga mij niet wagen aan interpretaties of bepaalde wetenschappelijke analyses van literatuur. Wat ik wel heel knap vind in het boek is hoe doorheen de loop van het verhaal een soort autobiografie ziet van Patty, die eigenlijk dan terugblikt op haar leven. Dat vind ik heel knap. En die autobiografie draagt de titel Er zijn fouten gemaakt. Wat natuurlijk het spannend maakt, kan de auteur weerstaan aan de behoefte om een happy end te schrijven of niet, als er fouten zijn gemaakt. Goed, interessant ook, de twee hoofdactoren komen uit heel verschillende middens. Walter groeit op in een somber motel op het platteland, met een immer bezopen vader die hem verplicht constant werkjes te doen. Zijn moeder houdt de zaak recht, maar is ook niet gek van haar zoon. Maar Walter slaagt erin door hard werk te combineren met studeren, zijn diploma te behalen en zich zo te bevrijden van zijn beklemmende plek van opgroeien. Bij zijn toekomstige vrouw Patty ligt het helemaal anders. Zij groeit op in een stedelijk gezin waar geld geen probleem is, maar de ouders zijn nooit thuis. Terwijl de vader als prodeeradvocaat de wereld in de wijken probeert te redden, is de moeder als democratisch lid van het parlement steeds op weg om de wereld te verbeteren. En zoals dat gaat, het is geen eenvoudig verhaaltje, ze worden niet zomaar een koppel, er zit daar iemand tussen, zou ik zeggen, de tragische derde, Richard, iemand die later een belangrijke muziekcarrière zal uitbouwen. Terwijl Walter, dat is een interessante typering, is zo de typische, als jongeling, progressieve, milieubewuste en linkse democraat. Hij dweept met de Club van Rome, begint elk debat, ook als het niet past, over de overbevolking, en is tegen de imperialistische politiek van de VS. Hij is als mens erg behulpzaam, zo'n goede lamme goedzak, steekt zichzelf steeds weg, maar weet geen weg met vrouwen, zeker niet diegene die hij aantrekkelijk vindt. Richard daarentegen, zijn kotgenoot als student, droomt van een carrière als zanger, is voluit narcist, ziet elke vrouw als lustobject en ontdekt dat zijn macho-houding daarbij nog helpt. Goed, dat Patty als derde figuur is vooral bezig met sport, topsport, basket. Ze gaat in op het sporten als team en de kwaliteiten van topsporters zoals zelfdiscipline komen goed van pas als tegengewicht voor haar ziekelijke competitiedrang. U begrijpt al wat er staat te gebeuren. Walter wordt verliefd op Patty, terwijl Patty valt voor het testosteron van Richard de muzikant. Dat zou wel een interessante lezing op zich geven, maar goed, we gaan hier niet over de liefde spreken of de tragedie, maar over de ecologie. Om het kort samen te vatten, Richard besluit niet in te gaan op de avances van Patty in het begin van het boek, uit respect voor zijn vriend Walter. En Walter, door vol te houden, weet toch Patty voor zich te winnen. Alleen zit daar onder meer tussen een heel dramatische gebeurtenis, dat Patty valt, haar knie is stuk en ze kan niet meer basketten, dus haar droom van sporten valt weg. Wat gebeurt er dan? Ze gaan zich settelen. We zitten in de progressieve jaren 70, dus als dat hoort, vissen zich in een achtergestelde buurt van een stad. Patty blijft thuis als huisvrouw voor het kinderen te zorgen en natuurlijk een beetje als buurtwerker, goed overeen te komen met de motobendes en de andere ongure mensen die daar nog wonen, alvorens dat het proces van gentrification zich voordoet. En Walter heeft een weinig zingevende job bij de firma 3M. En natuurlijk, hoe kan het anders? Denk aan al die filmen. Met wat voor een auto rijden ze, dat progressieve koppel in de Verenigde Staten? Een Volvo 240. Absoluut. Over een clichébeeld gesproken. Interessant, hoe omschrijven de buren dit koppel? Ik citeer. Ze waren schoolvoorbeelden van het zich schuldig voelende soort progressieven. En die omschrijving wordt door de buurvrouw gegeven en die wordt als volgt ook leuk omschreven. Ze was vroeger actief betrokken geweest bij de afdeling Madison van Students for a Democratic Society. En het leerde nu eenzelfde betrokkenheid bij de rage rond Beaujolais Nouveau. En voor mij een zeer interessante eigenschap die Fransen meegeeft aan Walter is dat hij neerkijkt op het gewone volk. Hij kan er eigenlijk niet mee communiceren. Dat is begonnen met zijn broer Mitch, die het beste toekomst vond om zoals zijn vader te beginnen drinken. Maar ook later, blijkt met zijn buren in die achtergestelde wijk hij alleen maar kan neerkijken op die mensen. En als natuurlijk ze juist buren hebben die, zal maar zeggen, een beetje lijken op de familie Flodder, ziet er enige spanning in de lucht. En zo beschrijft langzaam hoe de samenleving verandert van de jaren 70 naar 80. Hij schrijft, Fransen, ineens gaat de burgemeester van de stad door het leven als republikein. En ook de buurvrouw Carol, die volkse buurvrouw, krijgt een nieuwe vriend Blake, die rijdt rond met een dikke SUV met een sticker erop, I am white and I vote. Klare boodschap als republikein. Hij velt alle bomen in de tuin, bouwt daar een heel groot soort houten tweede huis. En interessant, de vader Walter kan er niet mee overweg, maar ze hebben een zoon Joey en die vindt die manier van leven, die overconsumptieve manier van leven, super interessant. Ook Patty kan niet overweg met die buren, met die Blake, met zijn dikke SUV en heel erg mooie beheersing als, ik zou zeggen, welstellend, progressief, komt een beetje onder druk te staan als op een ochtend blijkt dat de vier gloednieuwe sneeuwbanden van de SUV van Blake zijn doorgesneden. Dat is één ding waar ik zelfs op terugkom. Het blijkbaar die progressieven die toch straks zal blijken de wereld en de natuur willen redden, neerkijken op een groot deel van de bevolking. En het tweede dat erg opvalt, en ik ook relevant vind als we discussiëren over ecologie, is de prestatiedrang. Zowel tussen de familieleden als tussen de vrienden. Iedereen wil winnen en iedereen doet zo zijn best dat het altijd op een verlies uitdraait. Zo ziet Walter het bijvoorbeeld als een grote overwinning dat Patty voor hem kiest en niet voor Richard. En later, als Walter zich niet meer de overwinnaar voelt, zal er veel veranderen. Ik moet daar eigenlijk onwillekeurig denken aan het boek van Paul Verhagen, Identiteit, waarin hij toont hoe in onze neoliberale samenleving onze identiteit bepaald wordt door onze relaties met de naasten, waarbij al die relaties vooral competitierelaties zijn en er veel meer losers dan winnaars zijn. En we ons daardoor slecht in ons vel voelen en ons bijvoorbeeld troosten met consumptie. Goed, er veranderen een aantal dingen in het leven natuurlijk. Walter verlaat het bedrijf DM, dat was maar een saaie firma, en gaat voorspelbaar werken bij een NGO, Nature Conservancy. Ondertussen worden de twee kinderen die ze hebben, ik sprak al over de zoon Joe, maar ze hebben ook een dochter Jessica. Joe groeit op en het blijkt het volledige tegenbeeld te zijn van zijn vader. Zijn vader, de progressief, democraat, begaan met de wereld. Joe is alleen maar gaan met zichzelf, wil vooral veel geld verdienen, wordt heel snel al in de lagere school een kwieke ondernemer die overal munt wil uitslaan en voelt zich zowel aangetrokken tot de republikeinen, tot de buren die 200% meedoen met de consumptiemaatschappij, als in het bijzonder het buurmeisje. En over vrijheid gesproken, Joey zal al vrij jong zijn seksuele vrijheid ontdekken samen met het buurmeisje Connie. En als daardoor eigenlijk hij en vooral zijn ouders een beetje tilt slaat, besluiten niet anders dan gewoon te verhuizen op zijn 16-jarige leeftijd naar de buren. Want daar treft hij een grote kamer aan met, ik citeer, een PlayStation, een tafelvoetbalspel, een gekoelde bierpomp, een groot beeld tv, een luchthockeytafel, een met het Vikingsembleem gebrandschilderde glazen hanglamp en nog speciale leunstoelen. Kortom, alles waar deze progressieve ouders hun kinderen weg van wilden houden. Is het gras altijd groener aan de overkant? Of is een boodschap van consuminderen toch niet succesvol als kinderen zich steeds willen afzetten tegen hun ouders? Misschien een vraag voor straks. Wat ook interessant in het boek zit, is de tegenstelling tussen het platteland en de stad. Patty en Walter kiezen ervoor om in de stad te gaan wonen, maar ze hebben ook een klein huisje, familieerfenis, aan een meer met een interessante naam, het Nameless Lake. Misschien ook een bond zonder naam in Amerika, ik weet het niet. En daar is het, ja, dat is nog echt een buiten. In het begin is daar niks. En dus daar kun je helemaal tot rust komen en gaan zoeken met je kanootje, Walter doet dat ook, naar de Roerdomp om daar een mooie foto van te nemen. Dus tegenstelling, de stad is hectisch in het begin. Veel intermenselijke relaties die moeilijk lopen, maar er is een plek om uit te rusten. En dat is dan een beetje het pastorale in het begin, hè, dat landhuisje. Maar we zullen zien dat dat pastorale toch ook gesuburbaniseerd wordt, om het zo te zeggen. Goed, ja, als Joey verhuist naar die Republikeinse buren, slaagt de moeder Tilt. En ze gaat inderdaad een jaar schuilen in het landhuisje aan dat meer. En nadien ja, verandert haar leven volledig. Ze zit geen stap meer buiten in de buurt. Walter stort zich volledig op zijn werk. Het huis valt bijna in duigen in de stad. En opeens besluiten ze te verhuizen naar Washington. En ze laten het huis waarin ze zowat hun halve leven hebben ingestoken, zeer ecologisch, een oud Victoriaans huis dat ze hadden gerestaureerd, moeten ze verkopen voor een prikje. Want ondertussen is daar de huizencrisis geweest en ze krijgen er nog amper een centje voor. Goed, ik zou zeggen, tot nu toe hebben we alle ingrediënten voor 1000 afleveringen van Thuis. Maar dat zou natuurlijk niet genoeg zijn voor een grote roman, hè. Maar goed, maar het is toch al het een en het ander, zou ik zeggen. Maar dan gebeuren er natuurlijk dingen die ook het interessanter maken vanuit het perspectief van ecologie. Op een bepaald moment besluit Walter zijn job op te geven bij die brave NGO en echt voor zijn engagement te kiezen. Radicaal de wereld redden. En op grote schaal. Zo'n klein beetje. Hoe dat zal doen, is op zijn minst opmerkelijk. Ik zou zeggen, zoals in de feuilletons, nog even geduld. Blokje reclame. Ik ga even iets anders vertellen. Terug even naar die derde, Richard, de muzikant, die ja, oprecht bezig was met zijn muziek. En zijn succes gaat op en neer. Interessant. En nog interessanter is dat hij eigenlijk niet zo goed tegen succes kan. Dus hij is een wat interessante, atypisch figuur. Heel die wereld drijft meer en meer naar succes. Ik wil succes maken, carrière. Terwijl hij eigenlijk, elke keer als hij succesvol wordt, zegt van, dan word ik te veel mainstream, commercieel. En ik wil eigenlijk niet commercieel en mainstream worden. Ik wil authentiek blijven in deze wereld. Maar hij beseft hoe moeilijk het is. En af en toe stopt hij met muziek maken. En dan gaat hij zeer handig, gaat hij terrassen, dakterrassen aanleggen bij joepen in Manhattan. Die het interessant vinden om met kunstenaars om te gaan. En als hij op een bepaald moment helemaal diep in het dal zit, zijn carrière dreigt te kapseizen, wordt hij opgevangen door Walter en Patty. Hij mag aan het meer verblijven. Ze brengen daar een zomer samen door. Knappen dat helemaal op in het landhuisje, aan het Nameless Lake. Walter moet eerst vertrekken voor zijn job. En dan haalt de passie na al die jaren toch de bovenhand. Richard en Patty doen waar zij al jaren van droomt. En interessant, de schrijver heeft ook humor. Hij schrijft dit erotisch gebeuren toe aan het effect van literatuur. Want Patty was eigenlijk van plan flink te blijven. Dus ze kruipt in bed 's nachts met een boek, Oorlog en Vrede. En ja, wat ze daar leest inspireert haar, zodat ze 's nachts als een basketter die goed tussen dekking door kan scoren, kruipt ze in bed bij Richard. Nadien hoopt ze het leven met Walter verder te zetten, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Na het avontuur aan het meer doet de spreekwoordelijke muze haar werk en Richard schrijft de songs van zijn leven. Hij brengt een album uit met als titel, u kunt het raden, Nameless Lake. Heel veel persbelangstelling en Walter hoopt dat hij wordt vermeld als de redder van de muzikant die in het slop zat. Maar uiteraard gebeurt dat helemaal niet. En ineens is hij niet meer de grote broer van Richard, de overwinnaar in hun relatie, waar er competitie speelt. Maar eigenlijk is hij een onbeduidend hulpje. Het zorgt ervoor dat Walter opeens helemaal de pest krijgt aan zijn huis, aan natuurbehoud, aan zijn tuin. En binnen de paar weken zit hij in Washington en is hij aan het solliciteren bij een multimiljonair, Vin Haven. En in het boek staat het bijna letterlijk. Patty heeft door wat er gaande is. Walter verkast naar Washington om een bepaalde trust op te richten, uit drang om zich met Richard te meten. Dus wie had gehoopt dat wat Walter nu gaat doen uit een grote gedrevenheid of verhevige emoties voorkomt, blijkt in deze roman toch anders te zitten. Hoe het persoonlijke, individuele een rol speelt voor wat het engagement. Goed, het zich meten met Richard doet hij op onnavolgbare wijze. Hij gaat werken voor een trust met toch wel een heel bijzondere visie. Ze gaan een bosrijk gebied beschermen voor menselijke exploitatie, waar uiteraard een bekend bedreigd vogeltje leeft. U kan raden over welk vogeltje het gaat. Maar uiteraard is geld een probleem, dus hoe gaan ze geld ophalen om dat grote gebied te beschermen op termijn? Ze gaan eerst een deel van de zone om zeep laten helpen door bergtopmijnbouw, met de belofte dat het nadien herbebost zal worden. Ik moet toegeven, voor mij als ecologist, deze manier van natuurbehoud had ik nog niet meegemaakt. Maar goed, we zitten dan ook niet meer in de radicale jaren 70-80 van de Club van Rome. We zitten nu in het tijdperk van het opkomend neoliberalisme, waarbij grote ideologische verschillen het moeten afleggen in de zoektocht naar pragmatische oplossingen. De samenleving depolitiseert en de markt zegeviert. En zeer interessant, en dat toont de kracht van de opbouw van het boek, de tweede en de derde zin van de eerste pagina, helemaal in het begin als je nog niks weet, verhult eigenlijk alles. Alleen vind je, als je met dat boek begint, vind je die eerste pagina overweldigend. Dus ik ga nu gewoon de tweede en de derde zin even voorlezen. Het is naar aanleiding van een bericht uit de New York Times over Walter, dat de vroegere buren verbaasden. Zijn vroegere buren vonden de quotes over hem in de krant, arrogant, achterbaks, kwalijk, maar moeilijk te rijmen met hun herinnering aan de altijd vriendelijke, opgewekte en snel blozende 3M-werknemer die vroeger als fietsvogens de februari sneeuw op Summit Avenue had getrotseerd. Het wekte bevreemding dat Walter, die altijd groener was dan Greenpeace en zijn wortels op het platteland had, in opspraak was gekomen omdat hij met de steenkoolindustrie zou hebben samengespannen om de plattelandsgemeenschap te benadelen. Maar aan de andere kant, de Berglunds hadden wel altijd iets eigenaardigs over zich gehad. Dat krijg je al mee op de eerste bladzijde. En er zit één element in waar ik nu geen tijd heb om op in te gaan, maar toch ook wel opmerkelijk als je het ook plaatst in het ecologische. Jullie kennen allemaal het nature-culture-debat. Wat krijgen we mee van onze omgeving? Wat komt er voort uit de natuur? Onze genen? Wel, Frans is de auteur is eigenlijk nogal pessimistisch. Hij beschrijft één lange familielijn genetisch langs twee kanten. En als uw overgrootvader een Basset was, dan is de kans redelijk groot dat uw kinderen ook een beetje van hetzelfde hebben. En jij natuurlijk ook. Maar goed, dus een bijzonder ecologisch project. En Walter doet er alles voor om dat project te doen slagen. Richard, succesvoller te zijn dan Richard. Hij heeft voorkomen dat hij van die trust een huis heeft gekregen en heeft een super aantrekkelijke jonge Lalita als assistente aangeworven, die bovendien in hetzelfde huis woonde als Walter en Patty. Hoe gaat hij nu de planeet redden? Hij werkt dus samen met een steenrijke miljardair die zijn geld heeft verdiend door olie en gas te winnen. Zoon van een bekende republikein. En waarom gaat die steenrijke miljardair dat doen? Die heeft geen kinderen en wil toch iets goed doen voor het nageslacht. Dus hij denkt, ik ga een vogeltje redden. En als 100 miljardairs allemaal een vogeltje redden, ja, dan gaat misschien half Zuid-Amerika een reservaat worden. Dus dan ziet het wel goed. En, zoals gezegd, deze azuurzanger broedt uitsluitend in bepaalde plaatsen, onder meer oude loofbossen in West Virginia. En dus de truc is nu een landtrust op te richten waarbij deze levende brandstoflegende Vinheven samenwerkt met de steenkoolindustrie. En dat moet resulteren in een omvangrijk reservaat voor de azuurzanger. En de steenkoolindustrie heeft eigenlijk een goede reden om mee te doen, want ze hebben schrik van de natuurbewegingen. Als die te krachtig zijn, wordt misschien heel dat gebied natuurgebied en kunnen ze niks ontginnen. Dus is het misschien wel slimmer om geld te geven aan een trust die dat gebied opkoopt als toekomstig natuurgebied, maar de eerste 10 jaar mogen ze toch nog bergtop mijnbouw doen, wat betekent de berg opblazen om in open mijnbouw de steenkool eruit te halen. Maar in combinatie met een herbebossingsproject en een overdracht van rechten, waardoor het uitgemeende gebied voorgoed wild blijft, ziet alles wel snor. En ook Walter heeft zich helemaal retuned, de progressieveling. Zijn vrouw vraagt hem, allee, werken voor een miljardair, steenkoolontginning, maar hij zegt twee zaken. Eén, kerncentrales zijn nog veel erger, radioactiviteit en zo. Steenkool valt nog mee. Bovendien zegt hij ook, klein citaat, als je leefgebieden voor vogels wil afsluiten om ze in stand te kunnen houden, is het een stuk makkelijker om daar een paar miljardairs voor te interesseren dan het Amerikaanse stemvee, dat volmaakt gelukkig is met zijn kabel-tv, zijn Xbox en zijn breedband. De visie van de democraten op de democratie is een beetje verschoven. Ik ga het verhaal kort maken. Walter ontdekt pas later dat Finn Heven, de miljardair, rechten heeft bekomen om heel het gebied te ontginnen, maar hij kan niet meer terug. Hij gaat nu alles doen om het project te doen slagen, Richard erbij te betrekken als bekende zanger, die zoals verwacht een beetje bezwijkt onder de charmante voorstellen van de jonge assistente Lalita, die echter als vrouw helemaal zot is van Walter. Goed, ik ga je niet de rest van de 600 bladzijden vertellen, maar ik vond het een interessante plot om te komen van wat drijft mensen om bepaalde dingen te doen. En er zijn dus verhaallijnen die ik hier onbesproken laat, misschien behalve eentje. Die zoon Joey, de Friese ondernemer die veel geld wil verdienen, besluit al gauw in zee te gaan met een bedrijf dat geld verdient door kapot materiaal te verkopen aan de Amerikaanse soldaten in Irak. En het is hetzelfde bedrijf dat Walter steunt in zijn project, want net op de plek waar ze dat reservaat willen maken en ze eerst een beetje aan mijnbouw willen doen, is er nog een dorpje. En ze moeten eigenlijk die mensen overtuigen om te verhuizen. Ze bieden alles aan, veel geld, een nieuwe job. Opnieuw, Walter blijft neerbuigend, naar die mensen kijken, kan niet met hen communiceren. Jaagt ze eigenlijk in het harnas, maar gelukkig, de lieftallige assistente Lailisa slaagt daar wel in. Zodat het bedrijf dat geld verdient met smerige deals in Irak, besluit een fabriek op te richten voor de productie van kogelvrije vesten in de buurt, zodanig dat de mensen die op de verkeerde plek wonen, namelijk in de natuur, maar onder hun huis zit steenkool, ze krijgen dus elders een nieuw huis en een job om kogelvrije vesten te maken. En toevallig werkt de zoon Joe met dezelfde firma samen. Interessant voor iemand als Walter, die vroeger als progressief een uiterst negatieve kijk had op Bush, op de oorlog en op die bedrijven. Goed, en ik denk dat de roman ook de complexiteit van de samenleving en van de mensen toont in al haar vormen. De grootste strijd voor Walter is de overbevolking. Maar hij heeft al twee kinderen met Patty en Silaan wordt zijn grootste wens, eerst onuitgesproken, om nog een kind te hebben bij Lalita. Dus het complexe zit in de samenleving, maar ook in elke mens. Goed, Walter komt op een interessante wijze, toch zeker voor literatuurwetenschappers, op te weten dat Patty hem bedrogen heeft met Richard. Ze schrijft namelijk een goed geschreven autobiografie. Hè? Er zijn fouten gemaakt die ze aan Richard geeft in de hoop er vanaf te zijn. Maar wat gebeurt er? Richard wordt zo boos dat hij het verhaal waarin het bedrog staat, dat Patty heeft gepleegd met Richard, op de bureau ligt van Walter. Waardoor Walter heel boos is en Patty buitensmijt. En opnieuw gaat het over winnaars en verliezers. Richard is boos omdat uit het manuscript zou blijken dat Walter de winnaar is van hen beiden. Terwijl nadien Walter boos is omdat hij zich de verliezer voelt, omdat zijn vrouw hem bedrogen heeft. In ieder geval, interessant, zowel Walter als zijn zoon Joey krijgen vroeging en vinden elkaar terug. Joey verdient geld op een
eigenlijk wat duistere manier. Hè. Verkopen van afstandslegermateriaal aan soldaten in gevaar. En het geld dat hij verdient, gebruikt hij dan om de trust van zijn vader te redden. Toch iets goed doen. Hè. Ook Walter heeft heel wat vroeging. En finaal kan hij het allemaal niet meer aanzien. Hij beseft waar hij mee bezig is. Werken met een multimiljardair. Steenkoolontginning. Waar ben ik mee bezig? En hij moet zijn finale speech geven. Voor de mensen die juist verhuisd zijn. Die arbeidersmensen, die wat ruwe buitenmensen waar hij op neerkijkt. Alleen heeft hij te weinig geslapen. Hij heeft ook een pilletje genomen. Wat zal het zijn? Is het echt een groot inzicht of was het iets tijdelijk? In ieder geval, hij geeft een zeer interessante lezing. Ik ga nog even kort citeren. Dus hij staat op een podium. Naast hem zit een miljardair. Voor hem die mensen die een beetje tegen hun zin verhuisd zijn uit het prachtige natuurgebied. En hij zegt van... En nu jullie allemaal een baan hebben in deze kogelvrije vestenfabriek, kunnen jullie dus ook je invloed laten gelden op die economieën. Vanaf nu kunnen jullie bijdragen aan de verwoesting van de laatste ongerepte biotopen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Ook jullie kunnen nu belachelijk grote plasma-tv's kopen met een buitensporig stroomverbruik, zelfs op standby. En voel je vooral niet bezwaard, want dat is ook precies de reden waarom we jullie uit jullie huizen hebben gewerkt. Zodat we jullie heuvels kunnen opblazen en de kolengestookte generatoren draaiende kunnen houden, die de hoofdoorzaak zijn van de opwarming van de aarde. Wat een perfect systeem, hè? Jazeker, het is een perfect systeem. Want zolang jullie je gezachtige tv-beelden, tv-schermen gebruiken, hoeven jullie niet na te denken over de akelige gevolgen. Dus, eigenlijk slaat hij door. Beledigt die mensen nog een keer, zeg misschien nog een stuk de waarheid. Maar goed, die ruwe plattelanders, die reageren op de verwachte manier. Ze slagen hem van het podium. Waardoor hij eigenlijk, hij wordt ook buiten gegooid op de trust. En hij besluit dan maar, bij wijze van loutering, een busje te kopen en met Lalita, met wie hij ondertussen een relatie heeft, de natuurparken van Amerika te doen, om haar alle bedreigde vogeltjes te tonen. Ondertussen wordt hij ook ironie, de held van Amerika, hij de antiheld. Het blijkt dat zijn speech was opgenomen. En die gaan nu viraal op internet. En alle meest radicale activisten, degrowth, tegen multinationals, vinden hem nu de held met de beste speech ter wereld. Dat geeft hem nog een beetje hoop. Maar dan slaat opnieuw het onverwachte toe. Ook iets kenmerkend vind ik voor deze roman. Lalita, zijn assistente, met wie hij nu een relatie heeft, heeft een van haar hobby's is altijd, of onhebbelijkheden is altijd veel te snel rijden. En dus op een dag overlijdt ze in haar auto, in een auto-ongeval. Heeft ze te snel gereden? Is ze van de weg gereden? We weten het niet. Maar Walter komt terug alleen te staan, net trouwens als Patty. En wat doet hij? En dat is het einde van het boek, en dat vind ik wel heel interessant, om het straks even met jullie over te hebben. Hij trekt zich terug, opnieuw terug in het houten huisje aan het meer. Alleen is ondertussen de pastorale idylle verdwenen. Het bos aan de overkant heeft plaatsgemaakt voor een villawijk. En al die villabewoners hebben onder meer katten. En wat doen die katten? Die vinden fantastisch dat houten huisje met het bos daar rond, het bosje daar rond en al die vogels daar rond. Bedreigde diersoorten. Dus ook daar is hij niet gelukkig. Hij gaat dan, zelfs misschien in zijn jonge jaren, die villabewoners, hij gaat ermee praten in de hoop ze te kunnen overtuigen. Hou in de zomer uw katten binnen. Je zult begrijpen dat die bewoners daar niet direct op ingaan. Hij doet nog een tweede geste. Hij koopt van die plastieke kapjes die katten kunnen aandoen, zodat ze niks kunnen vangen. Maar ja, die villabewoners hebben niet de laatste cent uitgegeven en geleend om in een mooie omgeving te gaan wonen en dan hun katten binnen te houden. Dus, moeilijke relatie. Eigenlijk zit hij ook daar gevangen, is de natuur verdwenen. En hij durft al een keer een poesje laten verdwijnen. Toevallig van de dame met wie hij het minst goed overeenkwam uit een film. Toevallig. Hoe eindigt het boek? Mag ik dat gaan vertellen voor de mensen die het boek nog niet hebben gelezen? Dat mag. Ja, dank u. Patty, die is buitengesmeten door Walter op het moment dat Walter heeft ontdekt dat zijn relatie had met Richard, is een stukje gaan wonen bij Richard, maar dat bleek toch niet alles te zijn. Een muzikant die evenveel van gitaar verandert als van vrouw, maar hij geeft daar wel het advies mee. De kracht van literatuur. Schrijf nog een verhaal, een tweede verhaal, en bezorg dat aan Walter. Wie weet gaat dat lukken. Ze doet dat, ze stuurt het op, maar Walter laat de envelop ongeopend. En dan besluit ze gewoon op een vriesavond voor zijn deur te gaan zitten. En Walter zegt van, dat jij wilt zitten, doe maar, ik ga naar binnen. Maar ze blijft gewoon heel de nacht zitten, tot ze bevriest. Walter moet haar binnenhalen en haar van de vriesdood redden met de warmte van zijn eigen lichaam. Waarmee niet alleen het lichaam van Patty, maar ook hun relatie terug helemaal ontdooit. En dan het einde, zeer kort, een beetje merkwaardig einde. Walter en Patty, terug als koppel, verlaten het platteland, dat geen platteland meer is. Ze laten het houten huisje helemaal strippen, behalve de buitenmuren, zodanig dat het kan dienen als verblijfplaats voor vogels. En ze laten het domein omheinen. Zo wordt het een vogelreservaat beschermd tegen stoute katten. En boven de poort van het vogelreservaat hangt een kleine keramische foto van de mooie assistente naar wie het reservaat is vernoemd. Aan jullie de vraag, is dit nu een happy end of niet? Wie weet het? Goed. Doorheen het boek heb ik een aantal dingen aangeraakt. Ik wil ze nu een keer terug bovenhalen. Vier zaken hebben mij gefrappeerd. Ik denk dat het de interessante zaken zijn die in de roman naar boven komt als we willen discussiëren over ecologie. Eén, de meest radicale. Als je dat verhaal hoort van Walter en zegt van ja, die is helemaal op zijn kop gevallen. Een reservaat maken door eerst een deel ervan te verkopen aan steenkoolindustrie en op te blazen. Ja, dat is een beetje merkwaardig. Stel voor dat we de Blaarmeerse in Gent zouden redden door daar eerst een flatgebouw te laten zitten in het midden. Maar doen we niet allemaal als samenleving een beetje hetzelfde? Namelijk een groot verhaal ophangen, we gaan de wereld, een stuk van de natuur redden, terwijl we ondertussen alleen maar verder doen met ze te vernietigen. Want wat is anders de boodschap? In de wetstraat, bij de Europese Commissie, bij de G8, dat alleen economische groei, nog meer gebruik van energie en grondstoffen, nog meer vernielen van natuurdomeinbouw, dat dat alleen ons kan redden. Ik vind dat eigenlijk de metafoor van Walter en zijn project. Eigenlijk besluit hij van, ja, mooie woorden helpen niet. Ik vind geen geld voor mijn reservaat, dus ik ga samenwerken met de grote jongens. Big money. En goed, ja, een beetje geven en een beetje nemen. Hè. Net zoals nu, er heel veel studies verschijnen over de waarde van de natuur. Misschien moeten we de natuur monetariseren, hoeveel dat ze waard is. En als ze daar mensen willen voor betalen, dan komt het wel in orde. Hè. Ecuador heeft zo geprobeerd te zeggen van, we gaan oliebronnen onder een tropisch regenwoud niet exploiteren omwille van de biodiversiteit als de mensheid, de rijke landen daarvoor willen betalen. Ondertussen blijkt dat bijna niemand daarvoor wil betalen. Twee, ook zeer interessant, wat mij typeerde was die neerbuigendheid van Walter over de volksmens, de anderen die niet zoals hem zijn. En dat komt ook terug bij zijn zoon Joey, hè, want in het boek kan je letterlijk lezen, meer op het einde, wat Joe aantrok in de Republikeinen was dat zij de minachting ontbeerden die progressieve democraten haast van nature voor bepaalde mensen opbrachten. En ik haal er dan uit, vanuit mijn visie op samenleving en ecologie, de vraag, hebben wat ik dan noem de progressieve partijen hun politieke kracht en maatschappelijk draagvlak ook om de ecologische crisis aan te pakken, niet juist om zeep geholpen, door een neerbuigende houding tegenover mensen die niet per se progressief zijn, misschien angstig zijn voor migratie, globalisering. En net toen ik daarover aan het denken was, verscheen er in de Standaard een interview met een heel interessante socioloog, Frank Furedi. Ik weet niet of jullie hem kennen. Ik ga er één stukje uit zijn interview voorlezen. Ik vond het heel, heel interessant wat hij zegt. Ik interpreteer de opkomst van sceptische partijen als symptoom van de breuk die er is tussen elites en wat ze in Amerika de silent majority noemen. Het zijn echt twee gescheiden werelden. De elites zijn hoog opgeleid, reizen veel en vreten cultuur. Dan heb je de anderen, de mensen die het gevoel hebben dat ze de verkeerde dingen denken. Dingen die niet geaccepteerd worden. Vaak spreken de hoogopgeleiden op een erg neerbuigende manier over die anderen, over de arbeiders die in kleine stadjes op het platteland leven. Misschien een boek gelezen, ik weet het niet. Hè? En, goed. Interessant. Moet je niet mensen samenbrengen in plaats van verdelen als je een project wil opzetten om de natuur te redden? Derde van de vier vragen. Kunnen we tot een andere verhouding komen tot de natuur als we ons in al onze menselijke relaties laten leiden door permanente concurrentie, het permanent presteren, de wedijver, waarbij er meer losers dan winnaars zijn, wat de perfecte voedingsbodem is voor ressentiment en ook besluiten de foute dingen te doen in je leven? Dat is toch. Walter is toch zo'n voorbeeld. Tot slot, het einde van de roman. Zou de auteur ons willen zeggen dat we rond de laatste delen van de natuur, zoals het bosje rond het landhuis en het meer, een groot hek moeten zetten daar rond, zodat de mens er niet meer in komt? Of, en hiermee besluit ik, is dit de illusie van de roman? Dank u.
Vertaald is en waarmee ik dan weer onlangs een interview las.
Ja, zaterdag.
Die hetzelfde punt maakte over G8 enzovoort, die met of andere klimaat-toporganiseerders die met hun hele conferenties het internationale vliegverkeer natuurlijk net allemaal gaande houden en helemaal niet in vraag stellen en een aantal fraaie voorstellen misschien doen voor een kleine oplossing voor het probleem, waarbij niemand eigenlijk denkt aan een individuele verandering van levenshouding, bijvoorbeeld in een gezin enzovoort.
Want als ik daar even mag op ingaan, we hebben inderdaad verleden week met Oikos een nieuw boek gelanceerd van Harald Welzer, socioloog, psycholoog, Zelfdenken. Voor de filosofen onder ons, uiteraard geïnspireerd op Kant. En het refereert aan een aantal dingen hier in het boek. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, die vraag, gaan onze kinderen het slechter hebben dan wij? Mensen die die vraag stellen, kaat zij terug in hun gezicht van, stel je voor dat je de toekomst ernstig neemt, zou je dan nog wel de dingen doen die je vandaag doet en morgen nog gaat doen? Ga bijvoorbeeld stoppen met vliegen? Vraagt hij dan een beetje provocerend. En dan antwoorden mensen, nee, niet noodzakelijk. En dan zegt hij van, ja, de toekomst kan jullie gestolen worden. Dus hij provoceert en hij spreekt over, een interessant cultuurfilosofisch, want het is ook de oplossing die Walter naar voren schuift. Hij zegt, na 200 jaar industrialisering en vooruitgangsdenken, zitten we volledig in wat hij noemt een diep industrialisme tussen onze oren. We willen steeds produceren, steeds meer goederen, moet steeds sneller gaan. En hij verbindt dat met wat, ik denk niet dat daar in het Nederlands een term voor bestaat, extractivisme. het uit de bodem halen, steeds meer steenkool, gas, van dingen die we nodig hebben, grondstoffen, om de machines te doen draaien. En effectief, wat alle regeringen voorstellen als oplossing, is nog meer economische groei. Terwijl tot op heden er nog nooit economische groei is geweest waarbij er minder grondstoffen en energie gebruikt wordt. Dus wat wel te gezegd is van dit soort oplossingen, denk je dat je nog eerst een beetje meer kan vernietigen en pas nadien komt de redding, is gewoon verder zetten van wat we al 200 jaar doen. En nog om één ding te zeggen, wat in het boek zou ik kunnen zeggen ontbreekt, vind ik, en misschien is het daarom een Amerikaans boek, maar kan ook totaal fout zijn, er is eigenlijk geen enkele vorm van samenwerking, coöperatie. Iedereen is met zichzelf bezig, voortdurend. Terwijl net de hoop die we hebben op dit moment, als we denken aan ecologie en transitie, is dat terug heel veel mensen dingen terug samen beginnen te doen. Van autodelen tot stadslandbouw, tot repaircafés, spullen delen, weggeven. Maar dus dat collectieve, dat mis ik helemaal in dat boek. Dat vind ik wel iets opmerkelijk. Ja.
Als je het zo samenvat, op de manier waarop je het gebruikt
hebt. Ja, toch wel.
Dat als tegen de
Neem ik, het is een goede vraag, omdat...
Ik weet niet of het een goede vraag is, maar...
Ja, toch wel, omdat...
Om daar dan zelf een project aan te komen, hoe haal je dat dan?
Het interessante vraag voor mij is of... Fransen vandaag hetzelfde boek zou hebben geschreven. Omdat, om even terug te verwijzen naar die andere auteur die aan bod is gekomen, Harald Welzer, die schreef in 2009 een boek Klimaatoorlogen. Dit boek is 2010. En het zijn allebei redelijk pessimistische boeken. Namelijk van, we zitten in een consumptiemaatschappij, het neoliberalisme heeft gewonnen, mensen kunnen niet meer samenwerken. En ik zie een aantal auteurs nu toch terug aanpikken bij het collectief, dingen samen doen. En zeer interessant, Welzer was vorige week hier in Gent en iemand vroeg op het einde van het is zeer interessant, maar het is te laat. Het heeft geen zin meer, het is te laat. En dat is een heel interessante vraag, want dat leidt tot de kern van ecologie als mens- en wereldbeeld. Dat gaat niet over overleven. Want dan zeggen soms mensen, we hebben nood aan een dictatuur die ons zal redden. De essentie is de vraag van het goede leven. Hebben wij vandaag een goed leven? Hoe kunnen we het beter maken? En wat moeten we doen dat ook morgen en overmorgen onze kinderen een goed leven hebben en een stuk zelf kunnen invullen? Vandaar ook de link, en mijn nadrukkelijke link, met het concept vrijheid. Ik vind vrijheid geen principe dat echt... vooral vasthangt aan wat je zou kunnen noemen in de geschiedenis van de ideologie en het liberale gedachtegoed. Als je de denkers van de jaren 60, 70 leest die het ecologisch gedachtegoed hebben gevormd, André Gorz, Illich en zo, is autonomie centraal. En autonomie is natuurlijk een veel rijkere vorm van vrijheid. Het is namelijk een vrijheid waarbij je streeft om teruggreep te krijgen op je leefomgeving, om mee de toekomst naar je hand te zetten. Dus eigenlijk krijgen we hier op een bepaalde manier een vrij schrale invulling van vrijheid, die past, vind ik, in die neoliberale tijd. En dus, ondertussen met de crisis hebben mensen door dat de toekomst geen verderzetting zal zijn van het heden. En ik denk, ik merk dat in veel lezingen, de idee dat op dat moment de euro zou verdwijnen, heeft voor veel mensen toch laten zien dat veel dingen die we als evident ervaren, dat niet zijn. En zijn mensen dus terug meer bezig met de toekomst, met een andere invulling van vrijheid. En dus, het is een interessante spier van de samenleving, maar ik vind ze een beetje gedateerd. Dat is het hoopvolle. Ik zie dat veel mensen terug gaan samenwerken. En ja, autodeel is dat, of onze mobiliteit is daar een heel goed voorbeeld van. Het icoon van de 20e eeuw was de auto. Het statussymbool. Met dan in de Golden Sixties, die Amerikaanse sleeën. Eén, zijn er steeds meer mensen die geen auto kopen, die een autodelen doen. Dat is fantastisch goed voor de stad. Eén autodeelauto vervangt 11 private auto's. Maar er zijn steeds meer jongeren in heel West-Europa, vooral in steden, die zelfs geen rijbewijs halen. Waardoor dat dus toont dat er een verschuiving is op een stukje het materiële.
En dat is...
Dat is uiteraard een stuk stedelijk hoog opgeleid. Maar dat vind ik op zich geen probleem. Je hebt altijd voortrekkers in een samenleving. Alleen, en dan kom je tot een ander punt, hoe kan je dat verbinden met andere groepen in de samenleving? En door erop neer te kijken, ja, zo gaat het niet lukken. Dus dat vind ik ook iets interessants uit dat boek.
Komt het boek niet ook naar voren eigenlijk problemen delen, is dat vrijheid anders wordt geïnterpreteerd door net die rijke mensen en dan de armere klasse? Omdat ze op een gegeven moment een heel debat hebben over hoe dat ze eigenlijk iedereen zouden kunnen bereiken. En dat ze dan ja, tot de slotsom komen dat bijvoorbeeld ook geweren hebben als een vrijheid wordt gezien door een arme bevolking. Waardoor je dus eigenlijk die ecologie op een heel andere manier moet aanpassen.
Het is zeer interessant. Je verwijst naar een stuk waarin Walter zegt van je moet voor die miljardairs kiezen, want dat stemvee, daarmee gaat het niet lukken. En hij verwijst ook naar het verschil tussen Amerika en Europa. Waarin hij zegt van de reden waarom we in Amerika vastzitten is onze overdreven focus op vrijheid. Maar die vrijheid vult hij dan heel Amerikaans voor Amerika in als de vrijheid, de heel persoonlijke vrijheid en ook de vrijheid bijvoorbeeld op voor een geweer te hebben. Ik zal misschien een stukje citeren, want dat is ook een plezant citaat. Walter zegt, het komt allemaal neer op het probleem van de persoonlijke vrijheden. Mensen kwamen naar Amerika voor geld en vrijheid. En als je geen geld hebt, klamp je je des te hardnekkiger aan je vrijheden vast. Zelfs als roken je gezondheid verwoest, zelfs als je je geen stoetkinderen kunt veroorloven, en zelfs als je kinderen worden neergeschoten door maniakken met semi-automatische geweren, blijft vrijheid het allerhoogste goed. En dan zegt Walter, dat het systeem van dit land nooit zal veranderen, heeft alles te maken met vrijheid. De reden waarom het kapitalisme in Europa kan worden beteugeld met wat wij socialisme noemen, is dat ze daar niet zo spastisch doen over persoonlijke vrijheden. Ze hebben er ook een gematigder bevolkingsgroei, ondanks een vergelijkbare verdeling van de welstand. Europeanen zijn gewoon rationeler in die dingen. Of beter gezegd, bij ons is de discussie over vrijheden en rechten puur emotioneel van aard en dan vooral gebaseerd op ressentiment, wat het voor rechts des te makkelijker maakt om die discussie te sturen. Interessante discussie of onze samenleving nog heel sterk verschilt van de Verenigde Staten in deze. Wie is er specialist van de Verenigde Staten? Is daar al een keer een paar maanden geweest of zo?
Veel meer vogels komen, veel meer biodiversiteit zal precies door ingreep van de mens. Dus ik vind dat je aan het einde van die roman, fijn, het is een vraag die ik heb voor jou, maar waar positioneert die roman zich? Nu is dat een ionisering van idealisme, van opportunisme, van beide?
Ik heb het vooral gelezen als een harde, maar deels toch accurate spiegel van onze samenleving. Het is uiteraard niet vergelijkbaar, maar als ik zie dat het World Wildlife Fund samenwerkt met Coca-Cola, dan heb ik ook zoiets van, om de harde taal van de schrijver te gebruiken, iets fucked up. Dat is hetzelfde van mainstreaming. We moeten een keer meedoen met die grote jongens. We kunnen enkel de wereld redden als we samenwerken met Monsanto. Dat is... Het boek laat zien dat het een reële strategie is, maar er zijn daar eigenlijk niet veel winnaars bij. Want één, maar misschien is dat door mijn achtergrond, het blijkt in de feiten dat het plaatje niet klopt, want die rijke miljardair heeft eigenlijk Walter in de zak gezet en exploitatierechten verworven voor heel dat gebied. Ja, en je ziet van hier, als ze eerst daar steenkoolmijnen met eentje beginnen en die is na 10 jaar leeg, wat gaan ze dan doen? Het creëert die illusie, dat project, dat we dan kunnen stoppen. Terwijl de rest van de wereld niet verandert. We nog meer gaan consumeren. Dus ik vind dat echt wel een ironisering in het eigenlijk onderuit halen van dit soort mainstream oplossingen. En je zou zelfs kunnen zeggen van... dat het op een bepaalde manier de meer radicale positie wat steun geeft. Want zie je wel, met die grote jongens samenwerken, die oliemagnaten, je wordt er ingeluisterd langs alle kanten. En de illusie dat zij een keer gaan stoppen om zich te verrijken met waar ze goed in zijn, ja, dat is als een tweede voorbeeld van hier bij ons te geven. Op een bepaald moment heeft Natuurpunt samengewerkt met Electabel. Ja. Een redelijk boze brief gestuurd naar Natuurpunt. Dat refereert natuurlijk naar heel de vraag die heel bekend is van moet je systeem van binnenuit veranderen? Moet je dan, met wie werk je dan samen of wie niet? Of moet je daar een beetje radicaal buiten plaatsen en iets anders? Maar hier zie je toch van... als je samen met die grote jongens niet naïef bent... En iets wat ik nog niet heb belicht, maar dat vind ik wel interessant, is mensen maken verschuivingen doorheen het boek. Dus die Walter van progressief wordt een beetje cynische entrepreneur. Terwijl de cynische muzikant Richard wordt eigenlijk een zeer accurate observator van die neoliberale samenleving. Dat vind ik zeer interessant en hoopvol. En als er nog tijd is voor een citaatje... Dus op een bepaald moment verdient Richard de kost door dakterrassen te bouwen bij de Yuppies in Manhattan. Een zoon van zo'n gezin ontdekt dat die bekende muzikant bij hun een terras aan het maken is. En hij vraagt, mag ik u niet interviewen? Want ik heb eigenlijk niet zoveel succes bij het meisje waar ik op val. Maar als ik kan laten zien dat ik jou heb geïnterviewd, dan gaat er misschien een lichtje branden. En Richard zegt, een interview... Zal een keer mijn gedachten zeggen. En dus die jonge man denkt van, ik ga een keer grote vragen stellen over de revolutie. En Richard antwoordt, daar is een moeilijke vraag, kan er niet op ingaan, moet betere vragen stellen. Oké, hoe denk je over de MP3-revolutie? En dan zegt Richard, revolutie, wow. Heerlijk om het woord revolutie weer eens te horen. Nou, het is geweldig dat een nummer nu evenveel kost, een muzieknummer, evenveel kost als een pakje kauwgom, en net zo snel zijn smaak verliest, zodat je weer een nieuwe dollar moet uitgeven. Juich ik echt toe. Het tijdperk dat, wanneer was het, gisteren of zo, voorgoed ten einde is gekomen, het tijdperk waarin we onszelf wijsmaakten dat rock'n'roll de gezel was van conformisme en consumentisme, is in plaats daarvan de dienaar geworden. Het lijkt me goed voor de eerlijkheid van rockmuziek dat we eindelijk doorhebben dat wat mensen als Bob Dylan en Iggy Pop nu eigenlijk doen, is het produceren van kauwgompjes met muntsmaak. En zegt hij van over zichzelf, Ik zie het als een voorrecht dat ik onderdeel heb mogen worden van de mainstream popmuziek, de kans heb gekregen mijn eigen merk kauwgompjes op de markt te brengen en heb mee mogen meehelpen bij het overtuigen van 14-jarigen dat het uiterlijk en bedieningsgemak van Apple-producten een bewijs is dat Apple een betere wereld wil voor ons allemaal. Want de wereld willen verbeteren, dat is cool, ja toch. En dan gaat hij verder, interessante link. En kijk, dat vind ik nou zo inspirerend aan de Republikeinse Partij. Zij willen het aan het individu overlaten, om zelf te bepalen hoe een betere wereld eruit moet zien. Ze zijn de partij van de persoonlijke vrijheid niet. En gaat hij verder. En daarom vind ik het zo raar dat die intolerante christenmoralisten tegenwoordig zoveel invloed hebben binnen de partij. Niemand is zo tegen keuzevrijheid als die christenen. Sommigen onder hen zijn zelfs tegen het aanbieden van geld en materiële bezittingen. Ik daarentegen vind de iPod het ware gezicht van de republikeinse politiek. Ik vind dat de muziekindustrie zich in deze volop zou moeten manifesteren, productief actief zou moeten worden, de artiesten voorop. Die moeten zich ondubbelzinnig uitspreken. Wij kauwgomproducenten maken ons niet druk om sociale rechtvaardigheid. Wij bekommeren ons niet om objectieve overheidsinformatie of om zinvol arbeid voor de werkende mens. Waar wij voor staan is het recht om naar niets anders te luisteren dan je favoriete nummer van het moment en maling te hebben aan al het andere in de wereld. Dat vind ik wel een zeer interessante, kritische kijk op die samenleving die zich ondertussen ontwikkeld heeft. Dus in die zin is het niet alleen ironiserend, maar het is ook wel een stukje vrij scherpe maatschappijkritiek in.
En dat zijn allemaal dat je zegt autonomie, vrijheid, dat is juist wat aangetoond wordt in dat idee van de medische begeving, dat de mens veel minder autonoom is dan hij denkt te zijn.
Ja.
Maar al die zaken zijn al blootgelegd door de jaren 60 door die denkers. En toch heeft het kennelijk al een uitgehaald.
Oh, het is juist dat het niet veel heeft uitgehaald, in de zin dat ik denk. Dit boek laat zien hoe een autonomiebegrip uit de jaren 60-70, dat door een bepaald deel van de bevolking werd gekoesterd, maar die er niet in geslaagd zijn andere delen daarvan te overtuigen, is weggevaagd door een vermarkting van de samenleving. Wat we dan als neoliberaal kunnen omschrijven, moeten niet, waarbij iedereen meegaat in, zoals Overhagen bij ons beschrijft, van iedereen wordt nu zijn eigen project. Zijn eigen onderneming, je moet succesvol zijn. En dan denk ik dat, dan weet ik niet of de mimetische begeerte nog de meest accurate beschrijving is. Want dat was toch voor een stuk vooral materieel, verwijst naar bijvoorbeeld de auto als statussymbool. Als mijn buurman een dikke auto heeft, dan moet ik er ook een hebben. Dat speelt nog een stuk mee. Ik denk aan het succes van een iPhone. Dus er zijn heel wat statussymbolen waar mensen best nog wel willen zich positioneren ten aanzien van hun buur of zich ongelukkig voelen als ze dat niet hebben. Dat speelt zeker mee. Ik heb twee puberdochters en daar zie je dat letterlijk voor je ogen gebeuren. Een paar jaar geleden ineens, de eerste gsm was niet meer goed, niet meer. Want het was geen touchscreen. En dan kreeg ik de vraag van welke gsm ik had als ik 14 was. En ik heb gezegd dat dat een heel plezante, duurzame was en dat ze mocht hebben. Maar dat was niet haar vraag. En toen was er een zekere druk om ook een product van Apple te hebben, want anders is toch iets mis met uw status. Dus het speelt nog, die mimetische begeerte. Maar het andere, dat er is bijgekomen, zou je kunnen zeggen, is toch het meten qua met elkaar, qua het maken in de wereld. Het, niet al, dat zich niet enkel toont qua geld of status, maar u vergelijken zelfs met u, dat vind ik heel, dat vind ik wel een beetje, mijn dochter zou zeggen, bangelijk. Als de naaste vrienden en zelfs in de familie in elkaar steeds meet aan elkaar. En dat eigenlijk u, een van uw belangrijkste drijfveren is om bepaalde dingen te doen in je leven. En dan denk ik dat de autonomie, zoals die in het begin van de ecologische literatuur is beschreven, dat we die stuk kwijt zijn. En het is bijna, het is geen toeval, maar dus ik heb verleden week een lang gesprek gehad met Welser. En we zijn allebei, hij en ik, bezig aan een boek over autonomie. Ik zou de autonomie 2.0 noemen. Ik denk dat dat nu de grote opdracht is. Terug, door samen te werken, greep te krijgen op je leefomgeving.
Misschien een heel mooi woord om te eindigen. Ik voor ik afsluit en je nog eens bedenk, wil ik verwijzen naar de lezing van volgende week. Oryx en Craig, daar gaat het over dat boek van Margaret Atwood. En de lezing wordt gegeven door heel veel staats. Daar gaan we iets aan toevoegen. Dan wil ik graag eens Dirk Bolemans heel erg bedanken.
Graag gedaan.
Thank you.